Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. Volgende week zal de tweede collecte bestemd worden voor de hulpverlening in Haiti, wat we afdragen via woord en daad. Dus niet voor kerkelijke kassen, maar de tweede collecte is voor Haiti. Deze week zijn er geen catechisaties. Dinsdagavond is er bijbelkring om 7:45 in ons verenigingsgebouw. Zondag zal dominee A. Hoekman van Alphen aan den Rijn voorgaan, zelf hoop ik in Alphen te zijn. Dit zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 60, en daarvan het 3e vers: geef Heere, opdat van angst en strijd beminde volk mogen zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand en red het zuchtend vaderland. 60 vers 3. luisteren met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 68, het zesde vers, waarin wij de woorden vinden: Allah, go Israël als weleer, gebukt bij tichelstenen deer, toen gij uw juk moest dragen en zwart water door uw dienst bereid. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. Daarna openen wij Gods woord in het boek Esther en lezen met elkaar hoofdstuk 8. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 68, vers 6 en daarna lezen wij Esther 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gelijk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Ten diezelfde dagen gaf de koning Ahasveras aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij van haar was. En de koning toog zijn ring af, die hij van Haman genomen had, en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings, en zij viel voor zijn voeten. En zij weende en zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman, de Agagiet, en zijn gedachte die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht des konings. En zij zeiden, indien het de koning goed dunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en deze zaak voor de koning recht is en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Amedata, de Agagiet, wederroepen zou, welke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen, die in al de landschappen des konings zijn. Want hoe zal ik vermogen, dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen, dat ik aanzien het verderf van mijn geslacht? Toen zeide de koning Ahasveras tot de koningin Esther en tot Mordechai de Jood, zie, het huis van Haman heb ik Esther gegeven, en hem heeft men aan de galg gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan gijlieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings ring, want het schrift dat in des konings naam geschreven en met deze ring verzegeld is, is niet te wederroepen. Toen werden des konings schrijvers geroepen, ten dienzelfde tijde, in de derde maand, zij is de maand Sefan, op de 23e dezelfde, en er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood, aan de Joden en aan de stadhouders en landvoogden en oversten der landschappen, die van India af tot Moorenland strekken. 127 landschappen, een ieder landschap naar zijn schrift, en een ieder volk naar zijn spraak, ook aan de Joden naar een schrift dat naar zijn spraak. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros, en men verzegelde het met des koningsring, en men zond brieven door de hand der lopers ter paard, rijdende op snelle kemels, op muildieren van merries geteeld, dat de koning der Joden toeliet, die in elke stad waren, zich vergaderende en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hun benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen en hun, die hun buit beroofden. Op één dag in al de landschappen van de koning Ahasveras, op de 13e der 12e maand, is de maand Adar. De inhoud van dit schrift was dat een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, en dat de Joden gereed zouden zijn tegen die dag om zich te wreken aan hun vijanden. De lopers die op snelle kemels reden en op muildieren togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord des konings. Deze wet nu werd gegeven op de burg Susan. En Mordechai ging uit van voor het aangezicht des konings in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed en met een gouden kroon en met een overkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was vrolijk. Bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Ook in allen en in ieder landschap en in allen en in iedere stad, ten plaatse waar des konings woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen, en velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hem gevallen.
Het voorgelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking. En ik wil u daarvan twee teksten nog voorlezen, namelijk Esther 8, de versen 10 en 11. Esther 8, vers 10 en 11. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros, en men verzegelde het met des koningsring, en men zond de brieven door de hand der lopers te paard rijdend op snelle kemels op muildieren van merries geteeld, dat de koning de Joden toeliet, die in elke stad waren, zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hen benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen en hun buit te roven. Vragen wij de zegen van de Heere. Heere in de hemel, u brengt ons op deze rustdag weer samen rondom uw woord. Wij mogen hier samen zijn in dit kerkgebouw en ook thuis meeluisteren, omdat wij niet meer naar uw huis kunnen komen of om andere redenen. En dan bidden wij u voor alle dingen of u in ons midden wil zijn met uw Heilige Geest. Want die is zo onmisbaar nodig. Ook als we vanmorgen weer een gedeelte uit het boek Esther samen willen overdenken. En ook in dit deel liggen rijke lessen opgesloten over het zalig worden van zondaren. Want we zullen vanmorgen vanuit dit schriftgedeelte met zo'n groot wonder in aanraking mogen komen. En wij bidden u of u dat wonder ook wil werken in ons hart en leven. Want het volk der Joden lag onder een wet des doods. En zo liggen wij ook onder de wet des doods, want u hebt het gezegd, de ziel die zondigt, die moet sterven. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid, Heere. En geef alstublieft dat wij het mogen leren verstaan. Hoe dat ook gekomen is, dat wij sterven moeten, dat komt vanwege onze zonden tegen u. En u bent zo rechtvaardig, wanneer u ons leven gaat leggen naast uw heilige wet die we samen hebben gelezen. En dan zal de uitslag toch zijn dat wij schuldig staan tegenover u, en dat wij straf hebben verdiend, en dat wij liggen onder het oordeel van de dood. Heere, u weet wie er in ons midden daar bekend meegemaakt is, die daar nou van wakker ligt, die daar onrustig van geworden is, en die geen rust meer kan vinden, omdat er nog geen oplossing gekomen is voor dit verschrikkelijke, rechtvaardige oordeel. En tegelijkertijd, Heere, mogen wij vanmorgen horen dat er in de geschiedenissen, in de heilsgeschiedenissen met het volk Israël, een grote tegenwet mocht komen. Daar gaf Ahasveros toestemming voor. Een wet die sprak van verlossing. Ja, dat is een wet die zal blijken uit het verdere van deze geschiedenissen een krachtige wet is, want het volk der Joden mag verlossing ondervinden en zal op de 13e van de maand Adar niet sterven. En zo hebt u, o Heere God in de hemel, gezorgd voor een weg der verlossing die zo overvloedig is, zo krachtig is, zo rijk is, dat hij een zondaar die ligt onder de wet des doods kan verlossen. En dat is de wet van het evangelie. En dat zijn de rijke beloften die spreken van het wonder van zalig worden. En daarin komt Christus naar voren. Daarin treedt Christus openbaar als de enige weg om weer met God verzoend te worden. En wat is dat een overvloedige fontein van alle genade. En dat dat er is, dat u vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid zelf die weg hebt uitgedacht. En dat u dat op schrift wilde stellen. En dat u uw lopers uitzendt in deze wereld. Om verloren zondaren die liggen onder de vloek van de wet en onder het doodsvonnis bekend te gaan maken met het evangelie. Heere, wilt u zelf dan maar plaats maken in ons aller hart voor dat rijke evangelie dat de genade is. Overvloedige genade voor de grootste van de zondaren. Werkt dat in de harten van kinderen, van jongeren, van ouderen. Heere, wilt u dan vanmorgen in ons midden zijn. En dat ook het woord van deze geschiedenis een middel in uw hand mag zijn om zondaren tot bekering te leiden en om uw kinderen onderwijs te geven, elke keer weer opnieuw. Want uw woord is zo'n rijke schat, daar ligt zoveel onderwijs in opgesloten, ook voor het geloofsleven. En daarom bidden wij u, zoudt u ook aan uw kinderen willen gedenken, ook in deze morgen. U weet hoe het met hen ligt, hoe het kan zijn in het hart, hoe donker het kan worden, hoe alles eronder kan liggen. Maar Heere, zoudt u opnieuw willen komen en dat ze hun ogen op mogen slaan tot hem die voor verlossing gezorgd heeft, die grote Mordechai. O, wilt u alstublieft wonderen doen in ons midden en uw knecht willen helpen om dit woord ook in alle eenvoud te mogen uitdragen. En dan dragen we elkaar aan u op, Heere, met alle zorgen en noden die wij in ons leven kunnen meedragen. U kent de weduwen, de wedunaren, degenen die pijn en verdriet kennen vanwege het gemis van een geliefde, korter of langer geleden. Heere, wilt u vertroosten. Gedenk ook de alleenstaanden die alleen door het leven gaan. En er zijn er in ons midden die ook uitzien naar iemand met wie ze samen door het leven kunnen gaan, maar hebben tot op dit moment die partner niet ontmoet. O Heere, zoudt u hen zelf daarin willen leiden en ook in dit stille gemis toch onderwijs willen geven en troost willen schenken, want het kan soms moeilijk zijn. Gedenk onze gezinnen, wanneer wij geroepen worden kinderen op te voeden in de vrezen des Heeren. Wilt u ons daarbij kracht en wijsheid geven? Heere, we kunnen ons nooit aan onze doopbelofte houden, maar u hebt het zelf gezegd, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij het van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt, en het zal hem gegeven worden. Wees met onze jongens en meisjes, Heere, wanneer ze ook elke keer naar school gaan en nu een week van vakantie hebben, ook onze jongeren in de branding van de tijd. En er zijn verschillende jongeren aanwezig in ons midden, ook uit de gemeente van Werkendam. Heere, geef ze goede dagen met elkaar wanneer ze hier in de buurt zijn en vandaag onder het woord mogen zijn. En als we samen met hen vanavond een preekbespreking zullen hebben over de preek van deze morgen, zoudt u ook dat eenvoudige werk willen zegenen aan hun harten. Heere, wilt u hen gedenken? Ja, wees met ons allen, ook de zieken in ons midden, de langdurig zieken, de ernstig zieken. Heere, u weet van al die nood en al die zorgen af. U weet ook wat dat teweeg brengt in het hart. Niet alleen bij degene die de ziekte hebben, maar ook bij degene die hen omringen in liefde. Heere, wilt u ze vasthouden, kracht geven om het vol te houden in deze weg. En dat we met al die dingen tot u de toevlucht mogen nemen. O Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Er is nog veel meer zorg en nood, dat weet u. U bent God de Almachtige en u bent ook God de Alwetende. Zoudt u in ons midden willen zijn als één die dient? En dat al die dingen die er in het midden van de gemeente gebeuren, ook roepstemmen mogen zijn die door u geheiligd worden aan ons aller hart, want we reizen naar de eeuwigheid. We zijn maar heel even hier op aarde. De tijd vliegt en wij vliegen daarheen. O God, wilt u ons voorbereiden op de eeuwigheid die wacht, en mag dan ook de prediking van deze morgen een middel zijn in uw hand. Verdiend hebben wij dat niet, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan samen zingen uit Psalm 76, de versen 1, 2 en 5. Psalm 76, vers 1, 2 en 5. Van de preek gaan wij samen zingen, Psalm 25, het 7e vers, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, na zijn vrevenbond getoond, 25, het 7e vers. Geliefde gemeenten, ter inleiding op de preek wil ik eerst met u naar Romeinen 5. Nou is Romeinen niet zo'n heel makkelijk bijbelboek, maar toch wil ik daar iets uit onderstrepen. Opdat u de diepe betekenis van Esther 8 helder krijgt en kon het zijn mocht beleven met uw hart. Wat doet Paulus in Romeinen 5? Hij gaat in het tweede gedeelte van het hoofdstuk twee personen tegenover elkaar zetten. Aan de ene kant Adam en aan de andere kant de Heer Jezus Christus. Adam viel in de zonde, zo schrijft hij. En doordat hij in de zonde is gevallen en in hem alle mensen, had dat een ontzaggelijk gevolg, namelijk dat de mens terecht is gekomen onder het oordeel van de dood. Iedereen heeft de dood verdiend. Je zou kunnen zeggen, elk mens die op deze wereld wordt geschapen, die wordt geboren onder de wet des doods. Door de misdaad van één, zo zegt Adam, zijn wij gestorven. Maar wat schrijft Paulus nou verder in Romeinen 5? Tegenover die Adam die onder de dood ligt, is daar die tweede Adam, de Heer Jezus Christus. En deze heeft met zijn offer op Golgotha's kruis voor een onuitsprekelijke genade gezorgd. Wat we samen kunnen vatten met die bekende dichtregels: Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven, ben van dood en zonde vrij. Dus tegenover de wet des doods is wat anders gekomen, waardoor een mensenkind verlost kan worden van het doodsvonnis wat over hem is uitgesproken. En als Paulus dan deze twee personen tegenover elkaar zet, de misdaad van Adam en de verlossing in Christus, dan zegt hij, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer, en daar mag je wel een streepje onder zetten, veel meer de genade Gods en de gaven door de genade die daar is door één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Met andere woorden, tegenover die wet des doods, daar kwam wat anders. Daar kwam de wet der verlossing en die is zo krachtig, zo overvloedig meer, dat die werkelijk bestand is en werkelijk krachtig is om een zondaar van de dood te verlossen. Onze kanttekeningen die gebruiken in Romeinen 5 het beeld van water, jongens en meisjes, waarmee je vuur kan blussen. En dat water, dat is dan het beeld van Gods genade. En dat vuur is het beeld van de toorn van God over de zonde. Dat is het beeld van de dood. En zoals je met water dat vuur kan blussen, zo is de genade van God overvloedig genoeg om een zondaar uit de hitte van Gods gramschap te kunnen verlossen. En die boodschap, die ligt nu verborgen in Esther 8. Tegenover de wet van Haman kwam de wet van Mordechai. Wij schrijven daarom als thema boven de preek: de wet der verlossing tegen de wet des doods. De wet der verlossing tegen de wet des doods. En we staan stil bij drie gedachten: het verzoek om die wet, het bevel tot die wet en de bekendmaking van die wet. De wet der verlossing tegen de wet des doods. Het verzoek om die wet, het bevel tot die wet en de bekendmaking van die wet. Wat kan er op één dag veel gebeuren? Is het niet? Wie kent niet zulke dagen in zijn leven? Dat je denkt, wat gebeurt er op één dag heel veel? Nou, zo'n dag komen wij nu ook tegen in Esther 8. En de schrijver van deze geschiedenissen, die wil daar eigenlijk de nadruk op leggen. En hij begint al gelijk het hoofdstuk met de woorden: te diezelfde dagen. En de manier waarop hij dit gebruikt, laat ons weten dat hij gelijk teruggrijpt op het vorige hoofdstuk. Nog diezelfde dag gaat er namelijk wat gebeuren, maar er was al zoveel gebeurd op diezelfde dag. Het was die dag die volgde op de slapeloze nacht van Ahasveros. De dag waarop die tweede maaltijd had plaatsgevonden, waar Esther om gevraagd had, waar Ahasveros en Haman bij aanwezig zouden zijn. Het is de dag waarop de rollen werden omgedraaid. Haman, die zichzelf zo verhoogd had, die werd zo diep vernederd. En Mordechai, die door genade geleerd had zichzelf te vernederen, was juist op die dag zo verhoogd en had ere van de koning ontvangen. Het is ook diezelfde dag dat die verschrikkelijke onderdrukker, die vijand van Gods volk, die boze Haman, ontmaskerd werd. Hij viel van top van eer in eeuwige verwoesting neer, want nog diezelfde dag was hij gespietst aan de galg die hij voor Mordechai had laten klaarzetten, en is hij terechtgekomen in de eeuwige verlorenheid. Dat is allemaal al op die ene dag gebeurd. En nu is het inmiddels middag geworden. En nog hebben de gebeurtenissen geen einde. Er gaat nog meer gebeuren op diezelfde dag. En dan zijn we bij vers 1 en 2 van Esther 8. Wat gaat Ahasveros doen? Nou, Haman is dood. Maar Haman was schatrijk. Die had enorm veel bezittingen, maar die heeft de koning ook door de dood van Haman in zijn bezit genomen. Er bleef dus niets meer van Haman achter. En wat doet hij met al die bezittingen? Die geeft hij in de hand van Esther. Esther krijgt al die bezittingen. Dus Esther, die al rijk was, wordt nog rijker. Maar dat is tegelijkertijd de vernedering geweest voor Zeres, de vrouw van Haman. Want die hield op dat moment ook niet zoveel meer over. Dat was haar straf. Waarschijnlijk is zij daarna als een arme vrouw door het leven gegaan. Alles kwam dus in het bezit van Esther. Dat is het eerste wat Ahasveros op diezelfde dag deed. Maar toen heeft hij nog iets gedaan op diezelfde dag. Want Haman was er niet meer. Hij had geen onderkoning meer. Dus heeft Ahasveros voor een nieuwe onderkoning gezorgd. En dat was Mordechai. En dat deed hij met name nadat hij gehoord had wat nu de verhouding was tussen Mordechai en Esther. Mordechai was de pleegvader van Esther. En ongetwijfeld heeft dit aspect ook een rol gespeeld. Ook alles wat er al gebeurd was. En Mordechai kreeg daardoor een hoge plaats aan het hof. Hij neemt zijn zegelring van zijn hand, die hij weer van Haman had afgenomen, en hij geeft hem aan Mordechai, en iedereen kan zien dat de koning Mordechai tot die hoge positie heeft gesteld. Ziet u wel dat de Heere voor zijn kerk instaat? Ziet u wel dat de Heere voor zijn volk instaat? Haman, die dat volk totaal wilde verdelgen, is weg. En nu staan er twee op een hoge positie in dat machtige rijk van Ahasveros, die juist tot dat volk behoorde, die ten dode waren opgeschreven. Koningin Esther, die plaats al had, maar nu ook Mordechai, die ook onder de koning de hoogste plaats in het rijk had gekregen. En wanneer Mordechai nu deze hoge positie aanvaard heeft, dan gaat Esther hem aanstellen als de schatbewaarder, de beheerder van al die bezittingen van Haman. En nu zou je kunnen zeggen, gemeente, rust. Hehe, eindelijk. Het probleem is opgelost. Haman is dood. En al zijn bezittingen zijn gekomen in de handen van Esther en Mordechai. Wie zou nu nog vrezen? Ja, wie? Nou, Esther. En nu zijn wij gekomen bij de overgang van vers 2 naar 3. En dat ligt niet zo duidelijk in de Bijbel opgesloten, maar er liggen 2 maanden tussen. Er zijn inmiddels 2 maanden verstreken als vers 3 aanbreekt. En dan komen wij Esther tegen opnieuw in de troonzaal van Ahasveros. En wat lezen we dan in vers 3? En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings. Dan mogen we wel een streepje onder het woordje verder zetten. Want het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt voor verder spreken, dat betekent zoveel als zij gaat woorden toevoegen aan alles wat zij al tegen Ahasveros gesproken had. Maar waarom gaat Esther dan verder spreken? Waarom is het nog niet klaar? Nou gemeente, ondanks alles ligt die wet er nog. Dat doodsvonnis ligt er nog. Haman is wel dood. Haman hangt aan de galg. Maar zijn plan ligt er nog. Zijn gedachte woekert nog voort. Dat kwade plan om Gods volk uit te roeien. Ja, ten diepste om de komst van Christus, die in dat volk verborgen ligt, tegen te houden. Christus mag niet komen op deze aarde. En weet u, dat weegt nu zo zwaar op het hart van Esther. Straks zal ze het onder woorden brengen in vers 6. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Ja, dat zal ze straks gaan zeggen. En uit die woorden kunnen we haar nood ook opmaken, maar ook uit de manier hoe zij nu tot de koning gaat. 3 dingen vallen mij op. Ze valt plat op de grond. Ja, die grote koningin Esther, die de hoogste plaats had in het hart van Ahasveros, valt plat op de grond voor de koning. En het tweede wat ik van haar lees is, ze weent. Ze weent zeer. En het derde wat ik van haar lees is, zij smeekt om genade. Ja, die wet. Die onherroepelijke wet. Die wet des doods. Die wet van de totale vernietiging van haarzelf en haar volk, die is nog steeds van kracht. En dat doet haar opnieuw tot de koning gaan. Het is voor Esther helemaal niet opgelost. En zo kan het in het geloofsleven ook zijn. Dat er veel geweest mag zijn uit genade en gooit het niet weg, veracht het niet. Want Gods woord zegt zo duidelijk dat je de dag der kleine dingen niet moet verachten. Maar wat is het toch een zegen en een bewijs van een gezond geloofsleven. Als je het met die bemoedigingen en met die vertroostingen niet kunt doen, dat je ondanks alles toch onrustig blijft, omdat je erachter komt en steeds meer achterkomt. O, die wet des doods ligt er nog. En er is nog geen oplossing gekomen, althans niet voor mijn waarneming. O ja, je weet het wel vanuit het evangelie. En je hebt er misschien wel eens troost uitgeput ook, dat Christus de zonden heeft weggedragen, dat hij de vloek van de wet heeft weggedragen, dat hij de Satan overwonnen hebt. Maar je mist zo de toepassing voor jezelf. O, je gelooft het voor een ander wel, maar voor jezelf kun je het maar niet geloven. En als dat leeft in je hart, en je voelt toch de noodzaak dat het opgelost moet worden, maar je ziet de oplossing niet. O, dan kan het zo benauwd zijn van alle zijden. En wat doet je dat diep buigen voor God? Wat doet je dat wenen voor God? En wat doe je dat ook onophoudelijk roepen en smeken om genade? Want het is voor je waarneming niet af. En je wordt net als Esther als het ware gedrongen om verder te spreken, om woorden toe te voegen aan al die woorden die je al vanuit je nood hebt uitgesproken tot God. En waar zie je dan zo naar uit? Ja, dat die wet des doods, die wet van Haman herroepen kan worden, aan je voorbij zou kunnen gaan. Dat was de hartelijke begeerte van Esther. Maar weet je wat me zo opvalt? Dat zij dat niet alleen voor zichzelf begeert, maar dat ze het vooral voor haar volk verlangt. O ja, Haman is er niet meer, maar dat boze plan ligt er nog, zijn kwade gedachten liggen nog op dat volk. En zie nu eens wat Esther doet. Ze gaat ootmoedig wenend smeken aan de koning of die wet alsjeblieft voorbij kan gaan. En eigenlijk, gemeente, vraagt Esther iets wat helemaal niet kan. Want die wet die er lag, was een wet van de Meden en de Persen. Dat was een onherroepelijke wet. En toch doet ze het. Het kan niet, en toch doet ze het. Begrijpt u dat? Want dat kom je in het geloofsleven ook tegen. Iets wat niet kan, toch omvragen. Want de nood is bij Esther op het hart gebonden. De nood van haar volk, van het verbondsvolk Israël. En dat is tegelijkertijd ook haar nood. Had ze het niet gezegd, wij zijn verkocht, ik en mijn volk. Esther begeert verlossing. Maar zou ze dat aan Ahasveros mogen vragen? Zou dat wel mogelijk zijn? En kijk jongens en meisjes, als koningin Esther daar voor die troon op de grond ligt, te huilen en te roepen of de koning alstublieft genade wil geven, gebeurt er weer zoiets groots, iets wat ze al eerder had meegemaakt in haar leven. De koning gaat staan. En dan gaat hij haar iets toereiken wat ze al eerder gezien heeft. Die gouden scepter. Opnieuw wordt die haar weer toegereikt. En ze mag daarin weten, o, ik mag mijn verzoek bij de koning brengen. De koning wil naar me luisteren. En dan staat ze op. Dan droogt ze haar tranen. En dan komt ze opnieuw weer openbaar als een moedige christin, die vrijmoedigheid krijgt om te zeggen wat er op haar hart ligt. Zij komt met het verzoek om verlossing. En als we dan eens rustig overdenken hoe zij dat doet, dan liggen daar zulke rijke lessen in opgesloten. Zij gaat staan en ze gaat tot Ahasveros spreken. Ja, ze mocht komen, dat hebben we al eerder gehoord. Ze mocht komen met haar beden en ze mocht komen met haar verzoek. En ik heb de vorige keer uitgelegd, die beden was voor haar persoonlijk. En het verzoek was voor haar volk. Haar beden was, men geven mij mijn leven om mijner beden wil. Dus haar gebed was, koning, mag ik blijven leven. En wat was haar verzoek? Men geven mij mijn volk om mijn verzoek wil. Dus ze bad ook om de bevrijding van dat doodsvonnis wat over het volk Israël lag. En daar komt ze nu op terug. Nu ze voor de tweede keer tot de koning is gegaan. O, wil zij en haar volk van de wet des doods verlost worden, dan moet er een andere wet komen. Dan moet er een wet der verlossing komen. Luister maar wat er staat. Dat er geschreven worden, dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata de Agagiet, wederroepen zouden worden. Maar hoe zou die wet er kunnen komen, gemeente? Hoe zou die zaak kunnen geschieden? Hoe zou dat ooit goedgekeurd kunnen worden door koning Ahasveros? Want hiervan is Esther helemaal van overtuigd. Het moet wel zijn naar de goedkeuring van de koning. En het tweede wat ze zegt, het moet in een rechte weg. Het moet recht zijn in de ogen van de koning. En daarom zegt ze ook, indien het de koning goed dunkt en deze zaak voor de koning recht is. Dus Ahasveros kan alleen maar toestemming geven voor die tweede wet. Met handhaving van de wet die er lag. Met die wet des doods die ook onherroepelijk was. Want die kon Ahasveros niet herroepen. Dat zou ingaan tegen het Perzisch recht. Dus wat begeert Esther? Dat de koning een wet der verlossing zou uitvaardigen, terwijl die wet des doods blijft staan. Wat ligt in deze pleitgrond van Esther voor een les opgesloten voor het geloofsleven? Dat degene die zalig worden, gemeente, en leg uw levende maar eens naast, er ingewonnen voor worden, om zalig te worden in een rechte weg. En wat is dat voor een weg? Dat God alles wat hij gesproken heeft, kan laten staan. En niet één woord ter aarde zal vallen. Met andere woorden, dat God een zondaar zal verlossen, terwijl hij ook kan laten staan, de ziel die zondigt, die moet sterven. Want Sion, zegt de schrift, zal door recht verlost worden. Genade wordt altijd verheerlijkt door recht. Wat is het toch zalig, gemeente, om liefde te krijgen tot het recht van God. Dat je tegen de Heere zegt, Heere, verlos mij zoals het recht is in uw ogen. Zoals u het wil. Zo stond Esther te pleiten voor Ahasveros. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar volk, dat op haar hart gebonden werd. Wie ligt er op je hart gebonden, gemeente? Je man? Je vrouw? Je kind? Je kleinkind? Misschien je vader of moeder? Misschien je grootouders? Gemeenteleden? Collega's? Mensen in de straat? Medeleerlingen, medestudenten. Wie? Wie ligt er op je hart gebonden? Wie mag er wel eens met de nood van een ander voor Gods aangezicht, voor de koning der koningen komen? Om, zoals je ooit zelf voor Gods aangezicht terecht mag komen, om de redding van je eigen ziel ook eens met de redding van de zielen van anderen voor Gods aangezicht te komen, maar altijd weer in diezelfde weg waarin je zelf verlost bent en dat je ook voor een ander bij vernieuwing en steeds meer en meer weet bidden, o God, verlos hem, verlos haar toch, zoals het recht is in uw ogen. Weet u, wie dat volmaakt heeft gedaan en nog steeds doet? Die grote middelaar in de hemel. De Heer Jezus Christus, die hier op aarde ook dat diepe buigen leerde voor God, die hier op aarde ook werkelijk in plaats van zijn kerk heeft leren wenen vanwege de nood van zijn kerk, maar die hier als mens plaats bekledend ook leerde smeken om genade voor zijn kerk. En dat op zijn lijdensweg hier op aarde, maar God, het werk van Christus bleef niet beperkt door deze aarde, maar hij is opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel, en daar zet hij zijn werk voort. Met hem kan volmaakt, van hem kan volmaakt gezegd worden, wat we lezen aan het begin van vers 3. En hij sprak verder in het hemelhof bij zijn vader. En als hij tot zijn vader verder spreekt, om het zo eens te zeggen, dan zegt hij ook, indien het u goedenkt, o vader, en indien het recht is in uw ogen, en als Christus dat zo tot zijn vader zegt, dan is hij er volmaakt van overtuigd dat het zijn vader goedenkt en dat het recht is in de ogen van zijn vader. Want als Christus bidt tot zijn vader en het verzoek neerlegt bij zijn vader tot zaligheid van een doodschuldige zondaar, dan legt hij dat verzoek neer op grond van zijn bloed, op grond van zijn offer, waarvan Christus weet, daar is mijn vader volkomen mee tevreden. En met mijn offer heb ik juist het recht van mijn vader zo verheerlijkt. Daarom weet ik het. Het is recht in de ogen van mijn vader. En daarom smeekt Christus niet in de hemel. En daarom vraagt Christus niet in de hemel. Maar hij eist in de hemel de zaligheid van zijn kerk op. Nee, zo kon Esther dat niet. Zoals Christus dat doet in de hemel, zo kan niemand van Gods kinderen dat. En toch schittert hier in Esther iets van Christus in haar, omdat ze met haar volk in doodsnood tot de koning mag gaan om te smeken om behoud voor haar volk. Maar ze zegt nog twee dingen. Ze zegt dus niet alleen dat het de Heere moet goeddunken en dat het recht moet zijn in de ogen van Ahasveros, bedoel ik, maar ze zegt nog twee dingen. Indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en indien ik in zijn ogen aangenaam ben. Dus haar verzoek om verlossing, dat kan er ook alleen maar komen als zij persoonlijk opnieuw weer genade vindt in de ogen van haar man. Ja, ze doet ook een beroep op de liefde die Ahasveros tot haar heeft. En dat ligt opgesloten in het woordje aangenaam. En wat is het een wonder als je zo eens tot de Heere mag gaan. En dat je tot de Heere zegt, o Heere, als ik nou genade gevonden heb in uw ogen, en als u mij nu lief hebt, zoudt u dan mij ook willen verlossen uit de banden van de zonde en de dood? Ja, om dat ook zo eens voor anderen af te mogen smeken. Weet je, dan mag je verwaardigd worden, dan mag je vrijmoedigheid krijgen om een beroep te doen op het middelaarshart van Christus. Dat hart van de Heere Jezus dat vol is van genade, dat vol is van liefde voor een doodschuldige zondaar. En met eerbied gesproken, als je in je onwaardigheid in zijn beroep mag doen op dat hart van Christus, gemeente, dan is dat tot vreugde van Christus. Want dan ziet hij zijn eigen werk. En zou hij dan zwijgen, wanneer een arme zondaar beroep doet op zijn middelaarshart, op zijn genade, op zijn liefde. O, dan zal hij gaan spreken, dat kan hij niet anders. Hij zal het zeker doen, waarom? Omdat hij zulken smeken verhoort om zichzelf. Hij die volmaakt kon zeggen tot zijn vader, ik heb genade gevonden in uw ogen. En ik weet, o mijn vader, dat ik uw geliefde zoon ben en dat u mij altijd hoort. Zo verkreeg Esther genade en liefde. Haar verzoek was aangenaam en recht in de ogen van de koning. Er mag een wet der verlossing komen. Onze tweede gedachte, het bevel tot die wet. Ja, hoe komt die wet er eigenlijk? Want met dat verzoek wat Esther bij Ahasveros neerlegt, komt die grote koning voor een dilemma te staan. Want Esther had gevraagd of de wet van Haman voorbij mocht gaan. Maar dat kon Ahasveros helemaal niet doen. Ik heb er al op gewezen. Hij kon die wet niet herroepen. Hij die zichzelf zag als de koning der koningen. Hij die wilde dat hij als een god werd vereerd. Kon van zijn besluit niet af. Het was namelijk in zijn naam uitgevaardigd. Dus eigenlijk moest Ahasveros het verzoek van Esther weigeren. Nee, Esther, dat kan niet. Het is een onherroepelijke wet. Maar weigeren kon hij ook niet. Waarom niet? Omdat hij tot 3 keer toe Esther verzekerd heeft dat ze van hem zou krijgen wat ze van hem zou begeren. Wat is uw bede, koningin Esther? En zij zal u gegeven worden. Wat is uw verzoek? En het zal geschieden, ook tot de helft van mijn koninkrijk. Nou, daar kon Ahasveros ook niet van af. Ziet u waar Ahasveros voor staat, gemeente? Hij moet voor een oplossing gaan zorgen. Terwijl de wet van Haman moet blijven staan. Hij moet gaan zorgen dat niemand van de Joden zal sterven. Terwijl dat edict er ligt dat heel het volk uitgeroeid moet worden. Kan hier eigenlijk wel een oplossing voor komen? Kan hij die 2 dingen laten staan en dat het toch recht is in zijn ogen? O, Esther had gevraagd om een tegenwet. Ze had verzocht om brieven waarin geschreven zou staan dat het moordplan van Haman herroepen zou worden. Maar zou het kunnen? En wat blijkt dan? Die grote, machtige Ahasveros, die koning der koningen, die als een god werd vereerd, weet het niet. Hij staat met lege handen. Hij weet werkelijk niet hoe hij hier een oplossing voor moet vinden. O, jawel, er mag een andere wet komen. Die toestemming geeft hij. Maar wat erin moet komen te staan, wat dan daadwerkelijk de oplossing is, dat weet hij niet. En daarom geeft hij dit over aan Mordechai en Esther. Hij geeft aan hen het bevel tot het schrijven van een tegenwet. Jawel, in zijn naam. Ondertekend met zijn naam, verzegeld met zijn ring. En daarom opnieuw een wet die niet herroepen kan worden. Maar zelf weet hij het niet. Hij laat het Mordechai en Esther uitzoeken. En toen ik hierover zat na te denken, gemeente, en misschien bent u in uw gedachten mij ook al meegegaan, hoe daar die koning Ahasveros voor dat dilemma kwam te staan, werden mijn gedachten geleid naar een bekend boek van Isaac Ambrosius, het zien op Jezus. En wanneer hij gaat schrijven over de komst van de Heere Jezus hier op aarde, dan komt hij terecht bij het heilsplan wat God in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid heeft uitgedacht. En nu bedoel ik het heel eerbiedig en ik probeer het menselijk uit te drukken. Maar God die alle dingen wist, ook dat een mens zou vallen, kwam met eerbied gesproken voor een dilemma. Hoe konden de deugden van God nou zo verheerlijkt worden en niet met elkaar in strijd zijn, wanneer God daadwerkelijk een zondaar gaat verlossen uit van de wet des doods? En dan komt die godvrezende Ambrosius uit bij Psalm 85. En gaat hij aan de hand van een van de teksten van deze psalm uitleggen hoe dat nou kan, hoe de Heere wel voor een oplossing kon zorgen in dit goddelijke, heilige dilemma. De goede tierenheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en de vrede zullen elkander kussen. Toen de mens in het paradijs viel in de zonde, gemeente, toen zei de waarheid van God: u hebt tegen de mens gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat woord kan niet herroepen worden, want het is de waarheid. Maar wat zei de goede tierenheid van God? Heere, hebt u dan alle mensen voor niets geschapen? Zullen dan al die gevallen mensen verloren gaan? Dat kan toch niet, want u bent toch barmhartig, u bent toch groot van goedertierenheid. U bent toch vol van genade, dat kan toch niet. Hoor je dat? De waarheid zegt iets tegen God en de barmhartigheid zegt iets tegen God. En toen stond God voor een dilemma. Hoe kon hij die twee dingen laten staan? En dan zegt Ambrosius, er zijn er nog twee van die eigenschappen van God. De gerechtigheid van God zegt: Heere, u bent rechter. Het moet recht zijn in uw ogen. En er is geen onrecht in u gevonden. U kunt toch niet anders doen dan een zondaar overgeven tot de dood, want de zondaar heeft dat toch verdiend. Dat is waar. Maar wat zegt de vrede van God? Ik eis verlossing van de gevallen zondaar, want ik wil dat de verstoorde harmonie tussen God en die gevallen zondaar weer hersteld zal worden. Ik wil niet de dood, ik wil het leven. Gerechtigheid, vrede. En ze kunnen niet bij elkaar komen. Weer dat dilemma. Hoe moet dat nou toch? Zal daar wel een oplossing voor kunnen komen? Bent u er al achter gekomen, gemeente, waar die oplossing ligt? Want in het geloofsleven gaat de Heer ook deze vraag in het hart leggen. Hoe zal er een verlossing komen met handhaving van Gods recht? Nou, daar is een antwoord op, gemeente. En dat is nou evangelie. Waarvan de mens geen antwoord kan komen. Daar is nou een antwoord gekomen van die grote God. Mag ik het zo eens zeggen, die raad wist met dat grote dilemma dat er komen zou als de mens diep zou vallen in de zonde. God wist raad hoe de wet des doods kon blijven staan en er toch verlossing zou zijn voor zijn gevallen kerk. En die oplossing ligt in Jezus Christus. Want toen hij op aarde kwam, kon God zich houden aan de wet des doods. We zullen daar vanavond nog meer van horen. Dat leidde naar de kruisheuvel Golgotha. En tegelijkertijd kon hij het evangelie laten verkondigen. En is dat nou niet tot eer van God? O ja, zeker, dat is nou tot eer van God. Want al wat hij wrocht, zal juichen tot zijn eer. Ahasveros is de geraadpleger. Hij gaf het over aan Mordechai. En Mordechai verstond zijn roeping. Geleid door de Heilige Geest ging hij aan het werk. De koninklijke schrijvers moesten komen aan het hof. En opnieuw moest er een wet gekopieerd worden. Dit keer niet onder leiding van de helse, vijandige Haman, maar nu onder leiding van de godvrezende Mordechai. En het zal wel helemaal naar de wetten van de Mede en de Persen gegaan zijn, dat eerst het officiële document geschreven zou worden, dat een plaats zou krijgen in de koninklijke archieven op de Burg Susan. Maar toen dat officiële document er was, moesten van dat ene document allemaal kopieën gemaakt worden in alle talen die we tegenkomen in al die landschappen van het Rijk van Ahasveros. Alleen dit keer gebeurt er iets bijzonders, wat Haman niet gedaan had. Haman liet in alle talen de wet des doods uitvaardigen en schrijven. Maar één volk kreeg die wet niet in handen. Die hoorden het wel, maar kregen er geen geschrift van. Dat was het volk der Joden. Maar hier, nu Mordechai de wet der verlossing gaat bekendmaken, wordt heel speciaal genoemd dat er ook een document moet komen bij het volk der Joden. Want het gaat dat volk aan. Dat volk verkeert nog steeds met de brieven des doods op zak in grote nood. En moesten juist zij niet horen van de verlossing? En wat is dan de inhoud van die wet? We kunnen het vinden in vers 11, dat de koning de Joden toeliet, die in elke stad waren, zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps, die hen benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen, en hun buit te roven. Het is bijna het spiegelbeeld van de wet van Haman. Wat mogen de Joden gaan doen als straks de 13e van de maand Adar aanbreekt, gemeente? Dan mogen ze in het verweer komen. Degene die hen aanvallen, ja die alleen, daar mogen ze een tegenreactie geven. Ze mogen in verweer komen. Ze mogen tegen die aanvallers gaan strijden. Ze mogen zich verdedigen. Ja, ze mogen zelfs die vijanden, als ze aanvallen, verdelgen, doden, ombrengen. Ze mogen zich wreken in de kracht des Heren aan hun vijanden. Zo kwam daar die wet der verlossing. En dat zou verspreid worden onder alle landschappen. En dat tot troost van het volk Israël in doodsnood. Het zou zelfs verzegeld worden met de zegelring van de koning. En zo heeft koning Jezus, gemeente, ook zijn verlossingsplan bekendgemaakt en vastgelegd in het woord van God wat wij hebben gekregen. De Heilige Geest heeft daar mensen voor uitgekozen om de Bijbel te gaan schrijven. Het woord dat bestaat uit wet en evangelie. En weet u wat nou zo bijzonder is aan Gods woord? Daar kom je nou ten diepste de wet van Haman tegen en daar kom je de wet van Mordechai tegen. En dan kan er een tijd zijn in je leven dat God komt met zijn ontdekkende genade. Om plaats te maken voor het evangelie. Ja, dan kan er een tijd zijn, dan kun je Gods woord niet dichtlaten. Maar als je Gods woord leest, dan lijkt het wel alsof elke bladzij spreekt van een doodsvonnis. Dat elke bladzijde spreekt van schuld, schuld, schuld. Dat het benauwd wordt van alle zijden. Maar de Heere, laat je er niet in, hoor. Want hij zendt zijn lopers met het woord van het evangelie. Met het woord van de rijke belofte. Die verzegeld zijn met het bloed van Christus. Ja, waarover God zelfs een eed heeft uitgesproken. Dat de beloften ja en amen zijn in Christus. Die beloften die spreken van de rijke verlossing voor een mens in de banden van de schuld en de dood. O, als je dan met de brief van de dood door de wereld moet. En je loopt te zuchten onder de last van zonde en plagen. En je mag dan als door een goddelijk wonder een brief der verlossing ontvangen vanuit het woord. Die spreekt van blijde troost en vrede. Dan ga je zingen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Ja, dan wordt het woord tot je gebracht. Dat woord, zoals Mordechai ook die wet liet bekendmaken. En dan gaan we kort nog even naar onze laatste gedachte. De bekendmaking van die wet. Ja, dan loop je in de nood. En dan loop je te roepen, ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper, in de ellende, haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Ja, hij zal komen, hoor. Wie is er in nood vanmorgen? Wie loopt er ook met die brieven van de dood in zijn hart? Wie ziet ook geen oplossing? Er is een oplossing in Christus en hij zal komen, hoor. Hij zal snellijk tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, ziet hij komt, zegt de Heere der Scharen. Ja, hij zal echt komen met de woorden der verlossing, en al duurt het misschien lang, en denk je dat hij niet komt, houd dan maar aan, want zo hij vertoeft, hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven, want het is zijn liefste werk om die wet der verlossing bekend te maken als die grote profeet en leraar, om je te leren strijden, de strijd des geloofs. Want als je de Heere gaat vrezen, dan ga je zien wie je doodsvijanden zijn. Dan komt die strijd tegen de zonde. Tegen de dood, tegen de duivel, tegen de wereld. En wie kan in die strijd staande blijven? Wie zou kunnen strijden in eigen kracht? Maar weet je wat het geheim is van die strijd? Dat de Heere gezegd heeft, ik zal voor u lieden strijden. En gij zult stil zijn, want al die doodsvijanden die op je afkomen, zijn ten diepste al overwonnen vijanden, want Christus heeft alles volbracht. Hij heeft de zonde weggedragen, hij heeft de schuld betaald, hij heeft de dood overwonnen, hij heeft de duivel ten neergeslagen en heel de wereld ligt in zijn macht. O, wat moet een kind van God dan eigenlijk nog vrezen? Nou, niets. Wie een kind van God is geworden, heeft ten diepste niets te vrezen voor al die doodsvijanden en toch zo dikwijls die vrees. Hoe komt dat? Vanwege het geloof dat dan zo zwak is. O, als het geloof sterk is, dan mag je het uitroepen. Ik kan met u door sterke benden dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. Maar als het geloof inzinkt en verzwakt, dan zink je met Petrus in de golven weg. Maar kun je toch weer niet nalaten te roepen: Heere, behoud mij. Wat is het daarom nodig om dicht bij dat woord van God te leven, juist in de strijd van het leven? Want in dat woord komt de wet der verlossing zo heerlijk naar voren, hoe God zelf voor verlossing gezorgd heeft en hij die verlossing gaat uitwerken in je ziel. En dat zal tot grote blijdschap, vreugde en eer zijn, zoals we dat ook vinden in vers 16. Bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer onderwezen in die wet der verlossing, terwijl de wet des doods je te neerdrukte, om dan te mogen verstaan de verborgenheden des Heren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond, om hun die bekend te maken. En daarom in de strijd: de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Amen. voordat wij de Heer nog bidden en danken. Heer, u gaf het dat wij vanmorgen onder het woord mochten zitten. Heer, maak ons toch bekend met de werkelijkheid, dat wij onder de wet des doods liggen. Maar zou u ook ons bekend willen maken met die werkelijkheid van genade, dat er een wet der verlossing is. En die twee lessen hebben wij nodig, wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. Wilt u ook dit woord toepassen aan ons aller hart? Heer, wilt u ons veilig thuis brengen en brengt u ons vanavond weer samen rondom uw woord. Zegen ook het werk van de zondagschool. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 118 en daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. 118 vers 13. En in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.